naam des Vaders die zich in gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft. En des Zoons die het kruis heeft gedragen en de schande veracht. En des Heiligen Geestes die zondaren wederbaart en gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit de 31ste psalm en daarvan het 15e en het 17e vers. Hoe groot is het goed dat gij zult geven hem wiens oprechte geest op u betrouwt, u vreest. Psalm 31 vers 15 en 17. Wij luisteren naar het woord van God zoals we dat beschreven vinden in de brief van Paulus aan de Filippenzen. En we lezen daarvan het 4e hoofdstuk, Filippenzen 4. En in aansluiting op de schriftlezing zingen we het 13e vers van de 73ste psalm. Psalm 73, het 13e vers. Wien heb ik nevens u omhoog. Filippenzen 4. Zo dan, mijn geliefde en zeer gewenste broeders, mijn blijdschap en kroon staat alzo in de Heere, geliefden. Ik vermaan Euodia en ik vermaan Syntyche dat zij eensgezind zijn in de Heere. En ik bid ook u, gij mijn oprechte metgezel, wees deze vrouwen behulpzaam die met mij gestreden hebben in het evangelie, ook met Clemens en de andere mijn medearbeiders, welke namen zijn in het boek des levens. Verblijd u in de Heere te allen tijd, wederom zeg ik, verblijd u. Uw bescheidenheid zij alle mensen bekend. De Heere is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerten in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. Voorts, broeders, al wat waarachtig is, al wat eerlijk is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat wel luidt, zo er enige deugd is en zo er enige lof is, bedenkt dat. Hetgeen gij ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doe dat en de God des vredes zal met u zijn. Ik ben grotelijks verblijd geweest in den Heere dat gij nu eenmaal wederom verwakkerd zijt om aan mij te gedenken, waaraan gij ook gedacht hebt, maar gij hebt de gelegenheid niet gehad. Niet dat ik dit zeg vanwege gebrek, want ik heb geleerd vergenoegd te zijn in hetgeen ik ben. En ik weet vernederd te worden, ik weet ook overvloed te hebben. Alleszins en in alles ben ik onderwezen bij de verzadigd te zijn en honger te lijden, bij de overvloed te hebben en gebrek te lijden. Ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. Nochtans hebt gij wel gedaan dat gij met mijn verdrukking gemeenschap gehad hebt. En ook gij, Filippense, weet dat in het begin van het evangelie, toen ik van Macedonië vertrokken ben, geen gemeente mij iets meegedeeld heeft tot rekening van uitgaaf en ontvangst dan gij alleen. Want ook in Thessalonica hebt gij mij eenmaal en andermaal gezonden tot nooddruft. Niet dat ik de gave zoek, maar ik zoek de vrucht die overvloedig is tot uw rekening. Maar ik heb alles ontvangen en ik heb overvloed. Ik ben vervuld geworden als ik van Epafroditus ontvangen heb dat van u gezonden was, als een welriekende reuk, een aangename offerande, Gode welbehagelijk. Doch mijn God zal naar zijn rijkdom vervullen al uw nooddruft in heerlijkheid door Christus Jezus. Onze God nu en Vader zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Groet alle heiligen in Christus Jezus. U groeten de broeders die met mij zijn. Al de heiligen groeten u en meest die van het huis des keizers zijn. De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen.
Thank you.
belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En spreken dan in iedereen zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, wij slaan nog een keer het 30e hoofdstuk uit de Spreuken op. De woorden van Agur, waar we al een aantal keren bij hebben stilgestaan. Deze man van wie wij overigens niets weten, die toch door de geest van wijsheid was vervuld en wiens woorden ook zijn bewaard gebleven voor de navolgende geslachten. Wij zijn toegekomen aan de verzen 15 en 16. Onze tekst is dus Spreuken 30, de verzen 15 en 16. De bloedzuiger heeft twee dochters. Geef, geef. Deze vier dingen worden niet verzadigd. Ja, vier zeggen. Deze drie dingen worden niet verzadigd. Ja, vier zeggen niet, het is genoeg. Het graf, de gesloten baarmoeder, de aarde die van water niet verzadigd wordt, en het vuur zegt niet, het is genoeg. Laten wij Gods aangezicht zoeken en de Heere nu om zijn zegen bidden. Heere, als we dan ook nu weer tot u mogen opzien, versier ons dan met de vreze van uw naam. Want dat is toch ook betamelijk. Dat wij tot u komen in het besef van de afstand enerzijds die er is tussen u en ons. Zodat wij vanwege de hoogheid en de verhevenheid en de majesteit van u, o grote God, met ootmoed en met ontzag en met eerbied bekleed zijn. En dat wij anderzijds ook op grond van uw eigen woord, op grond van het feit dat gij laag neerziet, dat gij ook in Christus laag neergekomen zijt, ja, dat gij in de Heere Jezus Christus zelfs menselijk vlees en bloed hebt aangenomen en daardoor de mensen in alle dingen gelijk geworden zijt, en dat gij in uw woord ook zo klaarlijk betuigt, Heere, dat gij gemeenschap zoekt met zondaren, laat dan tegelijkertijd ons hart vervuld zijn met een kinderlijk vertrouwen, eerbied en vertrouwen, een opzien tot u, de hoge God, en tegelijkertijd ook een vrijmoedigheid in het naderen, in het spreken tot u. Heere, schenk ons dat. We bezitten dat van nature niet. En zelfs als we het in de praktijk hebben mogen kennen, dan is het nog niet zo dat we het daarmee altijd bezitten en het altijd kunnen beleven. Elke keer zal het geschonken moeten worden. Wil het beleefd worden, wil het werkelijkheid zijn, Heere, dan zijn wij altijd weer aangewezen op het werk van uw Heilige Geest. Om te geloven, om met de zonde te breken en ook om waarlijk God de Heere te vrezen. Maar schenkt u het ons, Heere, opdat wij in ons naderen tot u ook op de rechte wijze komen. Onze nood en ellendigheid ook recht kennen en grondig. En tegelijkertijd ook dat vertrouwen hebben dat gij ons niet weg zult sturen. niet leeg zult laten, niet aan ons lot zult overgeven en aan het verderf prijsgeven, maar dat u om Christus wil genadig zijt en barmhartigheid bewijst en nog onverdiende zegeningen schenkt aan hen die naar u vragen. O ja, u gaat degene die hoogmoedig in eigen wegen gaan voorbij. Rijken stuurt u ledig weg. Mensen die u niet nodig hebben, die zichzelf kunnen helpen, die hoeven niet te rekenen op de blijken van uw gunst. Maar nooddruftigen zult u toch verschonen. En aan armen zult u toch uit genade uw hulpen ter verlossing tonen. En hongerigen zult ge toch met brood verzadigen. En diegenen die naar u uitzien, die zult ge toch schenken, Heere, dat zij met u en met uw goed, met uw genade verzadigd worden. Uw woord ligt weer geopend voor ons. En we willen een gedeelte uit de schrift weer overdenken. Heere, laat uw geest ons licht voorlichten. Laat hij ons verstand verhelderen. Laat hij ons inzicht geven. Heere, wilt gij een mond geven om te spreken, maar ook oren om te horen? En wilt gij ook een hart schenken om op te merken? Dat is ook niet vanzelf dat we dat bezitten. Kerkgangers kunnen soms zo bezig zijn, zo bezet zijn met andere dingen. En als we in de kerk geweest zijn, dan gebeurt het ons ook nog wel eens een keer dat we amper hebben gehoord wat daar werd gepreekt. En als ons daar later over wordt gevraagd, dan kunnen we nauwelijks ons meer iets herinneren. En als we ons al iets kunnen herinneren, dan is het soms de tekst en een paar dingen die er wat uitsprongen. Maar de boodschap op zich, heren, ach, wat is kerkgaan ook moeilijk. En wat is luisteren ook moeilijk, behalve als we een hart hebben dat er voor open staat. Dan dringt dat hart de woorden der waarheid in. Schenk ons zo'n hart, zodat luisteren ook makkelijk wordt. Dat we met een heilbegerig hart mogen horen wat gij tot ons te zeggen hebt. Maar heren, het is niet altijd en alleen maar heil wat ons verkondigd wordt. Want uw woord spreekt van twee wegen. En uw woord is ook een tweesnijdend scherp zwaard. Het brengt zegen, maar het brengt ook oordeel. Het spreekt van genade en van vergeving, maar het spreekt ook van gericht en van oordeel. Heren, dat moeten we ook weten, dat laatste. En dat willen we toch ook liever niet horen. Althans, misschien willen we het nog wel horen. Misschien willen we het zelfs wel heel zwaar horen. Maar dan toch nog voor een ander. En niet zozeer voor onszelf. Om zelf veroordeeld te worden. En zelf ontluisterd te worden. Heere, er is genade voor nodig om het daarmee eens te zijn. Schenk dat ook. Omdat we en in het luisteren naar het een, zowel als naar het ander, het ook op ons eigen hart mogen betrekken. Ja, betrek gij het op ons hart. Zodat straks niemand de kerk uit zal gaan of hij weet het diep in zijn hart dat hij aangesproken is. Dat het om hem, dat het om haar ging. Of hij nu oud is of jong, klein of groot. Heren, en als ons dan de twee wegen worden voorgesteld, geef ons genade om op die smalle weg te gaan die ten leven leidt. Geef ons genade als we op die weg zijn om ook op die weg te volharden ten einde toe. Want wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Heere, leer ons dan datgene te geloven wat gij in uw woord voorhoudt. En heilig dat aan ons hart. Gedenk ons zo in uw gunst, Heere. Niet om enig goed in ons en aan onze zijde, want aan onze kant ligt alles veroordeeld. Maar wees ons nog om Christus wil, een genadig en een barmhartig God. Zegen alle arbeid in uw koninkrijk. De prediking van uw woord en de verkondiging van het evangelie op allerlei andere wijzen. Heren, er is niet alleen prediking in de dienst van de gemeente, zondags of misschien ook bij gelegenheid eens een keer in de week. Maar er wordt dankzij uw goedheid ook nog zoveel op een andere manier zaad, het evangeliezaad, uitgestrooid. Mag het overal waar het valt in een goede aarde vallen. Zegen gij uw woord, zegen het tot bekering, zegen het tot geloofsbeoefening. Denk aan onze kinderen die weer naar school gaan in deze week en die weer met allerlei dingen op school zullen bezig zijn, die weer nieuw onderwijs krijgen, die weer verder gevormd zullen worden voor het leven, maar die toch ook weer onderwijs uit uw woord zullen meekrijgen. In wier hart toch ook weer het zaad zal worden gestrooid. Ja, laat het in hun hart mogen vallen. En wilt gij ook dat onderwijs zegenen tot hun geestelijk en tot hun eeuwig heil. We bidden voor hen die bij dat onderwijs werkzaam zijn. Geef hen daarin getrouwheid, Heere. Geef hen zorg en liefde ook voor de kinderen die aan hun zorgen zijn toevertrouwd. Die ze zoveel uren op een dag onder hun hoede hebben. Maar waarvan de ouders verwachten dat ze hen ook zullen opkweken in de vrezen des Heeren. En dat mogen ze toch ook verwachten. Heere, geef genade om in dat werk werkzaam te zijn. Doe uw heil langs die weg ook komen, o God. Wij bidden u voor die kinderen die het moeilijk hebben op school, omdat ze misschien alleen staan. Misschien ook zo'n moeilijk een vriendje of een vriendinnetje kunnen krijgen. En die altijd weer geplaagd worden. Kinderen hebben soms veel meer te dragen dan we ons beseffen. En hun ouders ook. Laten die kinderen toch van u een plaats krijgen. En wilt u ze in genade gedenken. En laten ze ook die dingen, die zorgen die ze soms ook hebben, bij u de Heere mogen brengen. Denk aan die kinderen die niet mee kunnen komen op school door een handicap, wat voor handicap dan ook, lichamelijk of geestelijk. Kinderen die in de normale gang van het leven eigenlijk uitzonderingen zijn, die een aparte plaats innemen. Als we ze dan gedenken, dan mogen ze ook in ons gebed een aparte plaats innemen. Juist omdat ze anders zijn, maar voor u toch niet wezenlijk anders. Ook kinderen die een nieuw hart nodig hebben. Ook kinderen die voor de eeuwigheid gered moeten worden. Wil ook zulken gedenken, o God. En hun ouders en hen die hen verzorgen. Opdat zij ervaren mogen dat wat dan hier op aarde soms zo moeilijk is. En wat soms ook zo'n zwaar kruis kan wezen. Dat dat toch door u gebruikt wordt ten goede. En dat u er toch een bedoeling mee hebt. Het is voor ons lang niet altijd doorzichtig wat uw bedoelingen zijn. En wat u op het oog hebt en waar u heen werkt. Maar laten we, ook al zien we het dan niet, toch mogen geloven dat het met een bedoeling is. En laat er soms ook eens wat van zien, Heere, dat die dingen mogen meewerken ten goede. En vooral ook daarin ten goede, dat het ons tot u, de Heere, uitdrijft. En aan uw genadetroon verbindt en verbonden doet blijven. Heere, wij bidden voor alle die het moeilijk hebben. Die beproefd worden, die tegenheden in hun leven ondervinden. Die zorgen hebben en die er misschien met anderen niet eens zo over kunnen spreken. Er zijn ook van die intieme dingen, Heren, die we dan toch maar liever niet tegen iedereen zeggen. En voordat we er ooit eens een keer over praten, is er al heel wat tijd soms heen gegaan. Maar u weet er toch van. En laten we, als dan misschien mensenoren niet geschikt zijn om daarnaar te luisteren, laten we het dan in uw oor mogen zeggen, Heren, in de wetenschap dat gij een genadig en een barmhartig en een begrijpend en een ontfermend God zijt. U weet alle dingen, maar u wilt ze ook horen. Heren, laat de weg des gebeds veelvuldig betreden worden, om zoals we het uit uw woord gelezen hebben, al onze begeerten met bidden en smeken en dankzegging bekend te maken bij God. Opdat ook waar worden dat gij alle nooddruft zult vervullen in heerlijkheid. Heren, hoor ons in de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 49, het vierde en het vijfde vers. Psalm 49, het vierde vers, al zegt zijn hart, mijn huis zal eeuwig staan. En het vijfde, hoewel zijn weg niets is dan ijdelheid. Gemeente, in het uiterst praktische onderwijs dat we in de woorden van Ager ontvangen, komen wij nu bij een weer ander gedeelte. Het zijn soms wat min of meer los samenhangende gedachten die de man Ager in zijn wijsheid heeft gesproken en opgetekend. Nadat we geluisterd hebben vorige keer naar die eerste getallenspreuk, toen het ging over dat geslacht dat zijn vader vervloekt en zijn moeder niet zegent en de andere kenmerken die dan van dat geslacht, van die generatie worden getekend. Nadat we met elkaar naar die eerste getallenspreuk geluisterd hebben, komen wij nu bij de tweede. Het sluit misschien toch wel een beetje aan bij het voorafgaande. In het 14e vers wordt namelijk gesproken van het geslacht welks tanden zwaarden en welks baktanden messen zijn om de ellendige van de aarde en de nooddruftige van onder de mensen te verteren. Dus dat geslacht, dat is nogal begerig om ook anderen aan zich te onderwerpen. Dat is een geslacht dat anderen uitbuit om zichzelf te verrijken. Wel nu, als inderdaad Ager dan vervolgt, dan sluit hij bij die gedachte van dat naar zich toe halen, bij de gedachte van die hebzucht, van die gierigheid aan, als hij nu gaat spreken over de bloedzuiger. Ja, wij moeten vanavond dus met elkaar spreken aan de hand van het woord van onze tekst aan die onverzadigbare honger en dorst die er in een mensenleven zijn. Die trek die in het mensenleven iedere keer weer openbaar komt en waar zoveel ellende uit voortgekomen is in de geschiedenis van deze wereld. En waardoor de mens geen geluk kent en waardoor hij geen rust heeft en waardoor hij geen vrede heeft en waardoor hij een ander ook geen geluk en geen vrede en geen rust gunt. Altijd en altijd is daar onrust en onvrede in het najagen van wat we nog niet hebben en wat we toch ook eigenlijk nog willen hebben en wat het dan ook kost en hoeveel pijn er ook mee veroorzaakt is. We moeten het hebben. Nooit, nooit is het genoeg. Dat is vrij negatief natuurlijk en onze tekst laat ons ook met die negatieve gedachten zitten. Dat wil niet zeggen dat Gods woord ons in het negatieve laat zitten. Dat is natuurlijk niet het geval. Maar soms moeten de negatieve dingen als een extra waarschuwing bijzonder benadrukt worden, opdat we ons zouden laten opschrikken. Maar wat ik wil doen is naast het woord van onze tekst, het woord over die bloedzuiger, het woord over die onverzadigbare begeerte, het woord over die dingen die nooit zeggen, nou is het genoeg. Tegenover en naast dat gedeelte wil ik toch ook uw aandacht vragen voor een ander schriftgedeelte. En we hebben het met elkaar al gelezen. Het getuigenis van iemand die heeft leren zeggen, en nu is het wel genoeg. Ik ben vergenoegd met hetgeen ik ben. Paulus in Filippenzen 4 dus. Waar het jagen naar meer tot rust gekomen is. Paulus die geleerd heeft om tevreden te zijn. Paulus die rust gevonden heeft in God. Maar eerst dus het woord van Ager in onze tekst. Hij heeft het over een bloedzuiger. Dat is een vies beest. Eigenlijk ook een griezelig beest. Een soort worm die in poelen en moerassen voorkomt. En als die bloedzuiger kans ziet, dan zuigt hij of zij zich aan een slachtoffer vast om met haar gespleten tong bloed uit dat slachtoffer te zuigen. Een parasiet. Zoals ook een teek een parasiet is op de huid van een schaap of van een huisdier. Een dier, een beest dat leeft op kosten van een ander. Zo is ook een bloedzuiger. Die leeft van het bloed van een ander schepsel. Die bloedzuiger, zegt Agur, heeft 2 dochters. Nu is het niet eenvoudig om te verklaren wat Agur met die 2 dochters bedoelt. Je zou kunnen denken aan die gespleten tong van dat beest. Die 2 uiteinden die als 2 hoofden zijn. Misschien heeft Agur dat de 2 dochters genoemd. Die in ieder geval allebei bezig zijn met dat werk van die bloedzuiger. Zuigen. Zijn slachtoffer uitzuigen. Ik weet daar geen andere verklaring. Laten we het hier dan maar bij houden. In ieder geval, Agur heeft die 2 dochters van de bloedzuiger als het ware horen zeggen: geef, geef. Ja, zo is het dan vertaald. Het Hebreeuws heeft hier niet het normale woord voor geven. Het heeft hier een woord dat eigenlijk een soort gebaar, misschien zelfs wel een soort geluid probeert weer te geven. Er staat eigenlijk hap, hap. Dat zeggen die bloedzuigers, die dochters van die bloedzuiger. Hap, hap. En daarmee is dat dier beeld geworden voor Agur van onverzadigbare begeerten. Altijd maar meer willen hebben, hebben, hebben. Nooit is het genoeg. Als de bloedzuiger zich volgezogen heeft, dan laat hij zich vallen. Totdat er weer een ander slachtoffer in de buurt komt en dan zuigt hij zich daar weer aan vast. Want het is nooit genoeg. Altijd geef, geef. Steeds meer bloed. Steeds meer leven. Het uit het ene slachtoffer na het andere. Onverzadigbaar. En denkend over die bloedzuiger en die begeerte die in die activiteiten van die bloedzuiger altijd maar openbaar komt, ontdekt Agur dat er nog meer van die naar zich toehalende machten en krachten in de wereld zijn. Hij kan er nog wel 4 opnoemen. 4 die nooit zeggen: het is genoeg. En daarmee maakt Agur dus weer gebruik van die stijlfiguur van de getallenspreuk. 2 dochters en dan die 2 wordt 3. Deze 3 worden niet verzadigd en die 3 worden er 4. Ja, 4 zeggen niet: het is genoeg. Welke 4 zijn dat dan? Eerst noemt Agur het graf. En dat mag hij inderdaad wel in de eerste plaats noemen, want het graf is toch wel de grote slok op in deze wereld. Wat zijn er al velen in het graf afgedaald? En wat zijn er al ontelbaren door de onverbiddelijke dood afgemaaid? Is het nou nog niet genoeg? Is de dood nu nog niet verzadigd? Zijn er nu nog niet genoeg slachtoffers gevallen? Gaat het vandaag weer door? Moeten er vandaag weer mensen uit het leven scheiden? Moeten er morgen weer in het graf worden neergelaten? Is het graf dan nooit vol? Is het rijk van de dood dan nooit vol? Nee, nooit. Het graf zegt nooit: het is genoeg. Nooit is de dood tevreden. Altijd strekt de dood zijn handen uit naar nieuwe slachtoffers. Zoals die bloedzuiger zich altijd weer aan nieuwe slachtoffers vasthecht om het leven, het bloed eruit te zuigen. Zo hecht ook de dood zich altijd weer aan nieuwe slachtoffers vast. En hij neemt ze mee en hij laat ze niet meer los. Ja, tenslotte neemt de dood ze allemaal mee. En wordt er niemand overgeslagen. Gemeente, dat is een aangrijpende gedachte. Dat is een gedachte die ons inderdaad aan moet grijpen. Wij zoals we hier zitten, we worden straks door de dood aangegrepen. Omdat de dood nooit zegt, omdat het graf nooit zegt: het is genoeg. Daarom neemt hij u en mij straks ook mee. En we gaan. We gaan. We hebben geen geweer in die strijd. Passeer een kerkhof of bezoek een begraafplaats en u hoort daar, als u luisteren wilt, iedere keer die roep: geef, geef, geef. En zo strekt de dood zijn handen ook naar ons uit. En nog even, een paar jaar, en u bent zijn slachtoffer. En als deze wereld nog langer bestaat, dan komt er een tijd dat allen die nu in de kerk zitten ook in het graf zijn neergedaald. Jongen en ouden, niemand uitgezonderd. De onverzadigbare honger van het altijd verslindende graf. Nooit genoeg. En de tweede waar Ager op wijst is de gesloten baarmoeder. Ik denk even aan Rachel. Rachel die met Jacob getrouwd was, zij niet alleen, Lea, haar zuster net zo goed. En Lea kreeg kinderen, Rachel niet. Haar baarmoeder is gesloten geweest, zoals Gods woord zegt. En wat heeft ze lang naar kinderen uitgezien? En op een gegeven ogenblik zegt ze tegen Jacob: geef mij kinderen of indien niet, zo ben ik dood. De roep van de onvruchtbare schoot: geef, geef, net als het graf. De derde plaats noemt Ager de aarde die van water niet verzadigd wordt. Het is nooit genoeg. Het kan wel eens voor een poosje genoeg zijn, regen, water. Maar als dat weer wat weggezakt is in de aardbodem, dan heeft de aarde nog weer opnieuw water nodig. Ze wordt tenslotte nooit definitief verzadigd met water. En dan met name moet u denken aan die droge gebieden, zoals wij ze nog niet eens zo kennen, maar zoals Ager ze natuurlijk gezien heeft, de man die daar in het oosten woonde en die in de zomertijd die droge, gebarste, harde, keiharde grond zag die daaronder de felle oosterse zon uitgedroogd was. Nu valt daar een regenbui op. Dat water is zomaar weg. Besproeien dat water, dat is zomaar weg. En nooit, nooit, zegt die harde, gescheurde en gebarste grond, het is genoeg. En heel duidelijk is ook het vierde, het vuur. Het vuur zegt ook niet, het is genoeg. Alweer een sprekend voorbeeld. Want hoeveel er ook al door het vuur verteerd is en hoeveel de vlammen ook al opgelekt hebben, altijd wil dat vuur nog wel meer hebben. Altijd grijpt dat vuur nog weer naar ander materiaal dat brandbaar is. Altijd, als de vlammen de mogelijkheid hebben, dan grijpen ze naar nieuw hout of anders andere dingen die inderdaad door het vuur verbrand kunnen worden. En soms, wij kennen dat uit ons eigen land nauwelijks, maar in echte bosrijke streken, daar kun je soms zien hoe ontzettend het vuur kan huishouden in die geweldige bosbranden die vierkante kilometers achter elkaar verteren. Nooit zegt dat vuur, het is genoeg. Dat zijn zo een paar van die dingen die net als de bloedzuiger onverzadigbaar zijn. En nooit horen we: stop nu maar, nu hoeft het niet meer. Nu ben ik tevreden, nu ben ik verzadigd. Het vuur zal dat niet zeggen. Je kunt het vuur uitblussen. En het vuur kan ook uitgaan bij gebrek aan brandbaar materiaal. Maar zodra er nog wat brandbaars in de buurt is, zegt het vuur niet: ik ben tevreden. De dood, zolang er nog mensen zijn, zegt de dood nooit: ik ben tevreden, ik heb er nu genoeg. Die twee dochters van de bloedzuiger, ze blijven zeggen: geef, geef, altijd. Wat maakt Ager hier nou eigenlijk in duidelijk? Gaat het erom om te vertellen dat hij een aantal dingen zo om zich heen geobserveerd heeft en dat hij dat ontdekt heeft als een gemeenschappelijke eigenschap van die vier dingen die hij hier heeft genoemd? Ach, dan zou het een mededeling zijn die wel aardig was, maar die verder weinig om het lijf had. Dan zou er ook zeker geen boodschap in zitten. Maar Ager heeft de dingen niet zo om zich heen bekeken om dan eventjes wat te vertellen en dan verder er niks mee te bedoelen. Nee, als Gods geest Ager geïnspireerd heeft om dit in het woord van God vast te leggen, dan heeft de Heere daar zeker wat mee te zeggen. Wat onderwijst de Heere ons via deze woorden van Ager? Wel, deze voorbeelden, deze illustraties van dingen die nooit zeggen het is genoeg, die herinneren ons aan ons eigen hart. Want dat is het. Ons hart zegt ook nooit het is genoeg. Ons hart is altijd weer opnieuw uit naar andere dingen, naar nieuwe dingen. Er zijn altijd wel begeerten die niet verzadigd worden. Je kan dat uitbreiden, je kan zeggen het is niet alleen het menselijk hart. Je kan ook zeggen omdat het menselijk hart is, is ons oog ook onverzadigbaar. We zeggen dat wel eens, het oog wordt niet verzadigd van zien. Het zegt de Bijbel trouwens ook in hetzelfde spreukenboek, in Spreuken 27. De hel en het verderf worden niet verzadigd. Alzo worden de ogen des mensen niet verzadigd. Je ogen niet en je hart niet. Er is altijd wel iets wat we begeren. Er is altijd wel iets wat we nog niet hebben en wat we toch willen hebben. En wat we niet genoten hebben en wat we toch willen genieten. En waar we wel van gedroomd hebben, maar wat nog geen werkelijkheid is. Altijd maar weer ons uitstrekken naar wat anders. Dat zit in ons mensenhart. Op zich is dat natuurlijk niet verkeerd. Maar het wordt verkeerd gebruikt. En er wordt ook verkeerd op gespeculeerd. Daar begon het mee in het paradijs. Hadden Adam en Eva reden om tevreden te zijn? Ik zou zeggen ja. Ze hadden alles wat hun hart begeerde. En ze hadden van al de bomen mochten ze vrijelijk eten. Ze hadden God tot hun deel en dat is nog het belangrijkste. En dan komt daar de verleider die... Laat ik het dan vanavond eens zo mogen zeggen, en ik zeg dat met een bedoeling, die reclame maakt voor iets anders. Die boom, die ene boom waarvan de Heere gezegd dat daar zult ge niet van eten, dat is niet gezegd omdat de Heere ze de vrucht van die boom niet gunde. Dat is niet gezegd omdat die vrucht van die boom nadelig voor hen zou zijn, voor hun lichamelijke gezondheid of wat dan ook. Maar dat is alleen maar geweest omdat de Heere beproeven wilde of ze hem zouden gehoorzamen en aan hem genoeg zouden hebben. En zijn woord hoog zouden achten en meer niet. Maar de stem van de reclame komt vertellen, dat is toch eigenlijk ook iets wat ge nog moet hebben. Adam en Eva, en met name Eva, want hij kwam eerst tot haar. Je bent nu wel zo tevreden met wat je hebt. En je begeert niets meer. En je hart is verzadigd, want je hebt aan God en aan wat God je toevertrouwde genoeg. Maar eigenlijk is er toch nog meer. Eigenlijk is er nog meer te genieten en te beleven en te verwerven. Je kunt ook nog als God zijn. En toen keek ze naar die boom en inderdaad, de reclame was juist. Die boom was begeerlijk om verstandig te maken. Die boom was een schoonheid voor het oog. En ze moest daar toch eigenlijk ook deel aan hebben. En ze nam van zijn vrucht en ze at. En ze gaf ook haar man met haar en hij at. Daar heb je het. Daar wordt de begeerte een kwalijke begeerte. Een begeerte tegen God in. Daar wordt het begeren het begin van een eindeloos begeren. En van een onverzadigbaar begeren. En van niet meer genoeg hebben. Niet meer genoeg hebben aan God. En niet meer genoeg hebben aan wat God je in zijn gunst heeft willen toevertrouwen. En zo is het een lelijke trek. Een verderfelijke trek geworden in het mensenleven. Zo is de mens als een bloedzuiger geworden. En daarom gebruikte ik dat beeld. Daar maakt de reclame vandaag dankbaar gebruik van. En daar maken de winkelcentra dankbaar gebruik van. En zodoende is het nog niet zo onschuldig om reclame te horen of te lezen. En het is ook nog niet zo onschuldig om in winkelcentra te lopen. Want daar wordt de geest van de bloedzuiger aangewakkerd. Geef, geef. Het is niet genoeg, ik heb ook nog niet genoeg. Dan worden de dingen aangeprezen die je toch eigenlijk ook nog moet hebben. En die toch eigenlijk ook onmisbaar voor je zijn. En iedereen koopt ze toch. En waarom zou je zo dwaas zijn om ze niet te kopen? En je moet niet achterblijven. Geef, geef, hap, hap. En duizenden zijn die begeerten. En wanneer is een mens tevreden? Wanneer zegt hij het is genoeg? Het is met die begeerten van een mens net als met de magere koeien in de droom van Farao. Toen die magere koeien de vette koeien opgegeten hadden, toen waren die magere koeien nog net zo mager. Het hielp allemaal niks. En zo is het met de mens. Het is nooit genoeg. Hij is nooit verzadigd. Het oog wordt niet verzadigd van zien. En de dochters van de bloedzuiger blijven zeggen, geef, geef. Geef, meer moet ik hebben, hoger moet ik klimmen, rijker moet ik worden, meer mogelijkheden moet ik hebben. De een wil hebben om op te potten, gierig te zijn. De ander wil hebben om te verkwisten, om een goede sier te maken, om uit te geven, om feest te vieren, om je van alles en nog wat te kunnen veroorloven, alsof dat echt de vervulling en vrede geeft. Gemeente, is dat ook uw leven? Bent u met deze dingen ook getypeerd? Altijd die honger naar meer, altijd die neiging naar nog wat en naar nog weer wat anders. En hebben we dit gehad, dan nog weer wat anders. En je kunt dat betrekken op materiële dingen, op kleding en bezittingen en sieraden en wat dan ook allemaal. Je kunt het ook betrekken op de bevrediging van andere lusten en begeerten. Je kunt het ook betrekken op... En in het paradijs is het begonnen met een zondige begeerte. Iets willen hebben wat God je onthoudt. Wat de Heere niet goed voor je acht. Iets willen bezitten wat je niet mag bezitten. Iets willen doen waarvan God gezegd heeft, blijf af, doe dat niet. Er is ook zo'n begeerte, oh, er is zo'n heer leger van begeerten in ons hart om nou juist die dingen te mogen doen en die dingen te hebben en die dingen te beleven waarvan Gods wet zegt, nee, zonde. En we doen het, is het niet met de daad, dan met de begeerte. Is het niet dat we onze hand uitstrekken om te eten van die verboden vrucht? Dan is het met onze ogen dat we er naar kijken om toch van de verboden vrucht te genieten. En dan is het om onze innerlijke begeerten en verlangens toch op die manier een beetje te kunnen strelen. Altijd maar jagen naar meer. Ach, en je kunt zeggen, een zondaar die op het pad van de zonde is. Of hij nou een grove zondaar of een verfijnde zondaar is, die heeft nooit van zijn leven genoeg gezondigd. Die heeft nooit van zijn leven genoeg genoten van het verkeerde. Die heeft nooit genoeg gegeten van de vruchten van de verboden boom. Die heeft nooit genoeg in verkeerd gezelschap gezeten. Die heeft nooit genoeg lasterpraat en roddelpraat verteld. Die heeft nooit genoeg wat dan ook allemaal bedreven. Bloedzuigers. En we worden uitgezogen door die verkeerde lusten en we zuigen soms anderen uit. Hebt u nog zo'n leven? Heeft Agur het ook over u in het woord van onze tekst? Ja, dan kun je wel zeggen dat je diep te beklagen bent, nietwaar? Dan kun je wel zeggen, en een andere conclusie kun je toch niet trekken dan dat u er ellendig aan toe bent. We zijn nooit klaar met het verlangen, met het begeren. Er is altijd nog wel wat we niet hadden. Altijd onrust, altijd opgejaagd worden. En de wereld met al de mooie beloften, met al de schone schijnen, met al de prachtige dingen die zij voorstelt. Ze heeft één groot gebrek. Ze maakt nooit tevreden mensen. En dan moet u ze zien. dan moet u ze zien of horen. Als ze terugzien op hun leven van al maar meer begeren en nooit tevreden zijn. Hoe leeg, hoe hol die gezichten staan. Hoe leeg hun woorden zijn. Ze hebben niets, niets overgehouden. En wat ze nog dachten over te houden, dat leveren ze straks bij hun passage naar de eeuwigheid ook nog in. En al denken ze mijn huis zal eeuwig staan, van kind tot kind gedurig overgaan. Ze worden als schapen in het graf gezet. En de kinderen die behagen scheppen in het woord van die ouders, die gaan achter de ouders aan, ook dezelfde weg, ook naar het graf. Het graf dat nooit zegt het is genoeg. Beklagenswaardige mensen die zo leven en wie leven met die woorden getekend is. Alsmaar onrustig voortgedreven worden. Kunt u begrijpen dat de profeet zegt, de goddelozen hebben geen vrede, maar die zijn als een voortgedreven zee, welker wateren schuim en modder opschuimen. Een voortgedreven zee, die komt nooit tot rust. En allerlei vuil komt er naar boven, die vuile, smerige, bruine schuimkoppen. En al dat vuil dat op het strand uitspoelt, wat de zee oplevert. Zo is de goddeloze, zo is de mens zonder God. Zo is de mens die niet geleerd heeft genoeg te hebben. Kun je dat dan ook nog leren, genoeg hebben? Kan God je van dat soort dingen verlossen, van die bloedzuigermentaliteit? Kan God je daarvan verlossen? Ja, en dan kom ik tot dat andere gedeelte uit het woord van God in de Filippenzenbrief. Waar we bij een gevangene op bezoek gaan. Ja, notabene bij een gevangene. Bij een man die niet naar een winkelcentrum kan. Om het maar simpel te zeggen. Om een nieuwe jas te kopen. Maar die het moet doen met wat hij heeft. En wat hij zo eens krijgt of niet krijgt. We gaan bij een gevangene op bezoek. En we horen de apostel Paulus zeggen, ik heb geleerd, vers 11 van Filippenzen 4, vergenoegd te zijn in hetgeen ik ben. Ja, hij zit in de gevangenis, dus zijn vrijheid is hij kwijt. Het is nog wel niet de gevangenis waarin hij later terechtkomt, in die donkere, vunzige kerker. Waar hij zijn laatste levensdagen in slijt. Deze gevangenschap is in zekere zin nog best draaglijk. Hij heeft, zo zegt het slot van Handelingen 28, zijn eigen gehuurde woning. Hij zit daar met een bepaalde mate van vrijheid. Hij kan ook nog mensen ontvangen. Dat blijkt ook wel uit deze Filippenzenbrief. Er is wel altijd een soldaat bij hem die hem bewaakt. En waar hij ook waarschijnlijk aan vastgeketend zit. Zodat hij in ieder geval niet ontsnappen kan. Maar hoe draaglijk deze gevangenschap ook is, de apostel is toch zijn vrijheid kwijt. Hij kan toch niet meer gaan en staan waar hij wil. Hij kan toch niet meer wegreizen uit Rome om de drang van zijn hart na te volgen en naar Korinthe of naar Thessalonica of naar andere onbezochte streken te reizen om daar het evangelie te verkondigen. Terwijl die apostel dat toch in zich heeft, nietwaar? Wee mij indien ik het evangelie niet verkondig. Dus hij heeft allerlei handicaps, om zo te zeggen. Een gevangen man. En dat voor iemand die gewend was rond te gaan door die hele toenmaals bekende wereld, om de drang van zijn hart te volgen en het evangelie van Jezus Christus te brengen, is dat toch heel wat geweest. Hij heeft zijn eten en zijn drinken wel, maar dat is natuurlijk ook geen overvloed geweest. En extra dingen, daar moest hij niet op rekenen. Luxe dingen, geen sprake van. Dus als Paulus dan nog gezeten had met die mentaliteit van geef, geef, dan had hij het wel zwaar gehad. Want er was niks te geven. En ik kon zomaar niet wat krijgen. Hij heeft bezoek gekregen van een afgezant uit de gemeente die hij zijn blijdschap en kroon noemt. Zijn gemeente waar hij op een bijzondere manier aan verbonden is, Filippi. En die afgezant uit Filippi, Epafroditus, heeft het een en ander meegebracht. Ze hebben in Filippi van Paulus' gevangenschap gehoord en dat heeft die mensen daar niet onberoerd gelaten. Ze leven met hem mee. Het is een grote afstand, maar ze willen graag wat voor de apostel doen. Hij heeft hun het evangelie gebracht. En ze zijn er altijd nog dankbaar voor dat hij gekomen is. En dat hij daaronder hen gearbeid heeft. En u weet hoe het gegaan is en wat het hem gekost heeft daar in Filippi. Maar ik acht op geen ding, zei Paulus. Ik verdraag alle dingen, ook de gevangenschap in Filippi, ook de geeselslagen. Ook als ze me met mijn bebloede rug in een kerker gooien en mijn benen in een stok vastmaken. Ik verdraag alle dingen om de uitverkorenen wil. Nu, ze hebben in Filippi geleerd om de stichter van hun gemeente en de geestelijke vader van vele van hun leden te respecteren en lief te hebben. En als ze horen dat hij in de gevangenis zit, dan laten ze het niet bij een gesprek daarover, maar dan zegt de een tegen de ander, zullen we en kunnen we voor Paulus niet wel doen. En ze houden een inzameling. Wat ze bij elkaar gebracht hebben, weet ik niet. Of het geld geweest is, of dat het wat kleren geweest zijn, of andere dingen waar de apostel gebruik van kon maken. Dat weet ik niet en dat doet er ook niet toe. Maar ze hebben een, zo zegt hij zelf in vers 18, ze hebben wat de apostel waardeert als een welriekende reuk, als een aangename offerande bij elkaar gebracht. Sommigen hebben van hun armoede wat gegeven. Ze konden het eigenlijk niet missen, maar ziet u, het was voor Paulus. En in ieder geval, het is één blijk van hun liefde. En toen hebben ze Epafroditus op pad gestuurd en ze hebben gezegd, ga dit nou maar bij Paulus brengen. En na een lange reis is Epafroditus in Rome gekomen en na zoeken hier en daar heeft hij hem gevonden. En toen heeft hij overhandigd aan Paulus wat ze in Filippi voor hem bij elkaar gebracht hebben. En als Paulus nu deze brief schrijft en hem straks bij zijn terugtocht naar Filippi aan Epafroditus meegeeft, dan komt de apostel natuurlijk ook op dit onderdeel terug. Op het feit dat ze die Epafroditus gestuurd hebben en wat ze meegegeven hebben. Aan het eind van zijn brief komt hij daarop terug en dan zegt hij, ik ben grotelijks verblijd geweest in de Heere dat gij nu eenmaal wederom verwakkerd zijt om aan mij te gedenken. En verderop, als hij het heeft, in vers 18, ik heb alles ontvangen en ik heb overvloed. Ik ben vervuld geworden als ik van Epafroditus ontvangen heb, dat door u gezonden was, een welriekende reuk, een aangename offerande, gode welbehagelijk. Hartelijk dank, geliefde gemeente van Filippi. Hartelijk dank voor wat jullie voor mij gedaan hebben. Ik ben er blij mee, grotelijks verblijd. Maar dan remt hij ze tegelijk af. Want zij moeten niet gaan denken dat zijn geluk nu bestaat in hun gaven. Ze moeten niet gaan denken dat zijn welzijn bestaat in wat zij hem gestuurd hebben. Hij is er wel door verkwikt geworden. Hij heeft het als een gave der liefde ontvangen. En zo hoopt hij het ook te gebruiken. En als er een paar pantoffels bij geweest zijn, om zomaar te zeggen, dan zal hij ze dankbaar dragen en met vreugde aan die gemeente van Filippi denken. En als ze er een jas bij gedaan hebben, daarin misschien in de kou, in de winter, dan zal hij die ook met dankbaarheid dragen. Maar ze moeten niet denken dat dat voor hem de waarde van het leven nu uitmaakt. Hij corrigeert gelijk hun gedachten als ze al deze kant uit zouden gaan met hun gedachten. Hij zegt tegelijkertijd, hoe blij ik er ook ben, en het klinkt misschien een beetje ondankbaar, maar hoe blij ik er ook mee ben, gemeente van Filippi, ik had het toch ook weer niet nodig. Want als het gaat om de dingen die ik nodig heb, dan heb ik genoeg. Ik dank ervoor, ik zie er Gods goedheid in. Ik zie er zelfs ook nog een poging in van jullie kant om Gode te behagen, om de Heere daarin te dienen, in wat u voor zijn knecht hebt afgezonderd. Maar als het erom gaat wat ik nou wezenlijk nodig heb, dan zeg ik, ik heb geleerd vergenoegd te zijn in hetgeen ik ben. Wat bedoelt Paulus dan? Nou, dat zegt hij. Niet dat ik dit zeg vanwege gebrek. Ik heb geleerd vergenoegd te zijn in hetgeen ik ben. Ik weet vernederd te worden. En ik weet ook overvloed te hebben. Ik heb het allebei meegemaakt. Dat ik niet wist dat ik eten moest. En dat ik niet wist wat ik doen moest. En dat ik niet wist wat ik me mee kleden moest. En ik heb ook meegemaakt dat ik overvloed had, meer dan genoeg. En dat ik eigenlijk niet eens goed wist, wat zal ik nou vandaag eens eten, want ik had zoveel te kiezen uit dit en uit dat. Ik ben in alles onderwezen, bij de verzadigd te zijn en honger te lijden. Bij de overvloed te hebben en gebrek te lijden. Maar Paulus, je hebt toch zeker liever overvloed dan gebrek. Je hebt toch zeker liever verzadiging dan honger. Hij zegt, ach, ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. En ik heb geleerd vergenoegd onafhankelijk te zijn. Onafhankelijk van mensen. Onafhankelijk van mezelf. Voelt u, hier is een mens die van huis uit ook zo'n bloedzuiger was. Geef, want er zijn geen andere mensen. Maar hier is dat geef, verstomd en vervangen door ik heb genoeg. Hier is een mens die van huis uit ook nooit zei, het is genoeg. Want er zijn geen andere mensen dan mensen die altijd maar weer meer willen hebben. Maar hier is een mens die leerde om het te zeggen, ik ben vergenoegd. Ik ben tevreden. Wat is dan het geheim? Wat is het geheim? Hij heeft God leren kennen. En hij heeft Christus leren kennen. Dat heeft hij in het begin van deze brief al gezegd. Het leven is mij Christus. Dat is het. En in hem woont de volheid der Godheid lichamelijk. En in hem is een schat van zegeningen ons ten erfdeel. En wie mij vindt, vindt het leven. Die de Zoon heeft, heeft het leven. En toen is de onrust verdwenen. En dat jagen. En toen kon Paulus genoegen nemen met wat God op zijn pad plaatste. Toen was hij tevreden. Ook in zijn gevangenschap. Toen was hij tevreden als ze hem oversloegen met de maaltijd. Toen was hij tevreden als ze hem overvloed gaven. Toen was hij tevreden als ze uit Filippi Epafroditus met een pak spullen of wat geld stuurden. En toen was hij tevreden als ze dat uit Korinthe niet deden. Omdat ze het niet konden of omdat ze er niet aan dachten of wat dan ook. Toen had zijn hart leren zeggen, het is genoeg. Kijk eens, Paulus die heeft in de brief aan de Korinthe gezegd, Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gaven. En dat was voor hem ook genoeg. Paulus heeft in de Korinthebrief geschreven dat God tegen hem gezegd had, mijn genade is u genoeg. En het was ook genoeg. En hij kon stil zijn, achter de Heere aankomen. Dat is zo'n wonder geweest dat de apostel dat zelf eigenlijk niet eens begrijpen kan. Maar zijn ziel kende die momenten. En hier schrijft hij het zwart op wit en ze moeten het in Filippi weten. En ze moeten in Filippi maar jaloers op hem worden. Ik heb geleerd vergenoegd te zijn. Als God het me geeft en als God het me onthoudt ook. Als ik gezond ben en als ik ziek ben. Als ik vrij ben. En als ik gevangen zit, als ik aan een welvoorziene tafel zit en als mijn bord leeg blijft. Als ik een bed heb en als ik op de grond moet slapen. Als ik kou heb en als ik me warm kan aankleden. Ik heb geleerd vergenoegd te zijn. Want God, Christus, zijn volheid is mij genoeg. Zijn genade is genoeg. En iemand die daar iets van verstaan mag, die weet, er zijn van die momenten in je leven dat alles tot rust gekomen is van binnen. Ja, het zijn momenten. Ik denk ook niet dat Paulus dat nou onafgebroken 24 uur in een etmaal en 7 maal 24 uur in een week en nog eens een keer even zoveel in een maand beleefd heeft. En dat hij altijd in staat was om het te schrijven. En al zou hij het altijd hebben kunnen schrijven, dan is de beleving ervan ook nog niet altijd aanwezig geweest. Maar het zijn toch momenten waarop het echt is in het leven van een mens. En waarop al dat begeren naar goede dingen en naar verkeerde dingen tot rust gebracht is en onderworpen gemaakt is aan de leiding en aan de zorg en aan de goedheid van God en van Christus. En dan verbleken al die dingen waar een mens zo druk mee is. Wat betekent dat nog? Zou je je daar nou druk om maken? Zou je daar nu al je aandacht aan geven? Zou je daar nu van wakker liggen? Zou je daar nu onrustig door opgezweept en voortgejaagd moeten worden? Zou je altijd je tijd daar dan aan moeten besteden? Ach, zoek toch God tot uw deel te krijgen. De Heere is mijn genoegzaam deel, mijn God. Zoals de dichter zegt. En zo is Paulus tot rust gekomen. Onder het juk van Christus gekomen. Bevredigd door de liefde Gods in Christus. Wat heeft hij dan nog nodig? Vrijheid. Ja, vrijheid, dat heeft een gevangene toch nodig, nietwaar? Als God hem dat geeft, dan is het goed. Als God het hem onthoudt, dan is het ook goed. Als hij daar nog moet blijven met die soldaat voortdurend bij hem. Oh ja, als Paulus naar zijn gemoed te werk gaat en als hij naar de stem van zijn eigen hart gaat luisteren. En als dat bruisen weer in hem boven komt en als die onrust weer wakker wordt. Oh ja, dan wil hij vrij zijn. Vrij zijn. Weg van die soldaat. Weg uit die eigen gehuurde woning. Uit die kamer waar hij zijn vrijheid kwijt is. Maar ziet hij weer op God. Dan wordt het weer kalm van binnen. En drukt God het weer neer. Zijn gemoed, zijn onrustig zoeken en begeren. Heeft hij God weer bij zich. Al zit er dan een soldaat bij. Dan is het goed. Beter daar. Met God. Dan in de vrije natuur zonder God. Wat heeft Paulus dan nog nodig? Lijdt hij honger? Als hem dat uit Gods vaderlijke hand toekomt, dan is het goed. Heeft hij genoeg te kleden, om zich te kleden? Ja, als het maar uit Gods vaderlijke hand komt, anders was het beter dat hij het niet had. Sturen ze hem uit Filippi een gezant met het een en ander bij zich? Ik ben grotelijks verblijd. Zegt hij. Maar zijn er andere gemeenten die hem vergeten? Dat is ook goed. Dat is ook goed. Het gaat niet om de vervulling van zijn wens. Het gaat om de vrede Gods die alle verstand te boven gaat. Het gaat om de gemeenschap met God. Het gaat om het levensgeheim. En dat is het leven is mij Christus. Is dat uw leven? Twee vragen. Over die bloedzuiger en al die aanverwante artikelen. Is dat uw leven? Onrust? Nooit genoeg? Of dit? Dit is door genade bereikbaar. Dit schenkt de Heere om niet. Als hij zichzelf schenkt. Gemeente, wat is nou begeerlijk? Altijd maar honger en nooit verzadigd worden? Of verzadigd zijn en nooit meer honger te hebben? Dat laatste geeft de wereld niet. Al belooft de wereld het wel. Maar de wereld geeft alleen maar honger. Nieuwe honger, nieuwe honger, nieuwe honger. Altijd maar weer onverzadigd zijn. En wat God geeft, dat is verzadiging. Nu hier op aarde bij tijden, maar straks ook volmaakt. Verzadiging van vreugde. Lieflijkheden zijn bij uw rechterhand eeuwiglijk. Hebt u dat geleerd? Om aan God genoeg te hebben. Om met God tevreden te zijn. Dat is wat. Voor een mens die altijd ontevreden is. Maar dat genadewonder dat God door zijn Heilige Geest in de ziel verheerlijkt. Als hij zichzelf waarde gaat geven voor een ziel. Voor een ziel die naar hem schrijdt en die hongert en dorst naar gerechtigheid. O, als God dan eens komt en spreekt en zijn woord toepast aan het hart. En als hij zichzelf dan eens presenteert aan de ziel en zegt, zie hier ben ik. En als hij dat hart, dat honger heeft naar gerechtigheid. Als hij die ziel die verlangt naar vergeving van zonde en schuld het evangelie doet horen. Op zo'n manier dat het niet alleen zijn oren raakt, maar ook in zijn ziel afdaalt. En als God in dat evangelie zijn eigen zoon voor gaat stellen, als het slachtoffer voor de zonde. En als hij het oog van zo'n hongerige van ziel, van zo'n door schuldbesef getroffen en verslagen mens, als hij de ogen van zo een richt op dat offer van Christus aan Golgotha's kruis. En als hij er eens geloof bij geeft om te geloven, zodat je met je schuld aan de voet van dat kruis kunt terechtkomen en het voor hem mag neerleggen. En zodat je ogen krijgt om te zien op de schoonheid van die bebloede middelaar die zichzelf tot in de dood heeft willen geven. Dat lam dat geslacht werd. Kolbrugge vertelt dat het hem eens een keer was alsof de Heere tegen hem zei op zo'n ogenblik. Zijt gij met mijn lam tevreden? Bent u met het lam Gods tevreden? In hem is alles voor tijd en eeuwigheid. In hem is alles in leven en in sterven. In hem is alles wie hem kent, wie hem vond. Wie uit hem mag leven, die heeft genoeg. Ik heb geleerd vergenoegd te zijn. Dan komt de mens eindelijk tot rust en tot vrede. Amen. Psalm 119, het 29ste vers. Buigen ons voor u neer, wij met ons onrustige hart. En altijd maar weer moeten we wat anders. En nooit is het genoeg en zo is ons leven altijd maar onrustig, ontevreden. We hebben gehoord van een mens die gezegd heeft, die kon zeggen, Het was geen grootspraak, maar het was vanuit de ondervinding en de beleving. Ik heb geleerd, ja, vergenoegd te zijn. Ik heb geleerd genoeg te hebben. Ik heb geleerd tevreden te zijn met wat God is en met wat God geeft. Wat een heerlijk perspectief. Wat een gezegend leven. Om dan honger te hebben en te kunnen hebben. Net zo goed als overvloed. Om zowel gevangen te kunnen zijn als vrij te kunnen wezen. Als hij maar wist dat het in de weg van zijn God was. En als hij zijn zaligmaker, Jezus Christus, die hem alles was. Die zijn leven was, maar nabij wist. Heere, dat geheim leer het ons. En verlos ons van die onrust. En van dat begeren. En van dat naar ons toe halen. En van dat altijd maar weer dingen willen hebben. En Heere, wend ook ons oog van de ijdelheden af. Want de wereld speculeert erop. En de duivel heeft het begrepen dat we zo'n bestaan hebben. Zo'n begeerig, zo'n gierend bestaan. Verlos ons ervan, o God. En laten we niet zoveel tijd verknoeien. En doorbrengen met het alsmaar bezig zijn met die drang in ons binnenste. En laten we zeker de tijd niet verdoen met het volgen van de begeerte naar het zondige. Naar het verkeerde, naar het verbodene. Naar de verboden vrucht. O God, verlos ons van onszelf en van onze zonde. En van de boze. En van alles wat de boze doet om onze ziel te verstrikken en onze ziel te vermoorden. Breng ons daar waar we tevredenheid leren. Genoeg te hebben aan God en aan het Lam. Om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 16, het derde vers. Getrouwe Heer, gij wilt mijn goed, mijn God. Mijn erfenis en het deel mijn bekers wezen. Draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.